Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 18 april, de Europese dag van de rechten van de patiënt. Het is maar dat u het weet. Doe er een beroep op en doe u er voordeel mee. Straks ga ik in deze uitzending praten met Deborah Lauria, directeur van Cliëntenbelang Amsterdam. En dan blikken we eerst terug op het afgelopen half jaar. En daarna even vooruit op het juni-evenement, het jaarlijkse evenement van Cliëntenbelang. En in het tweede deel praten we over het programma Amsterdam Vitaal en Gezond, waarbij we onder andere praten over de ervaringsdeskundigen die hieraan deelnemen. Maar nu eerst muziek. Yes, dat was Jennifer Lopez met Let's Get Loud, een single uit 2000 van haar debuutalbum On The Six. Het stond de hele zomer in de Nederlandse top 40 en bereikte de tweede plaats. En de videoclip die erbij hoort is opgenomen tijdens het wereldkampioenschap voetballen 1999 in Californië. We gaan nu snel luisteren naar agenda-mededelingen gelezen door Michiel de Beer.
Agenda en mededelingen van donderdag 18 april. Agenda. Autisme en familie. Naar aanleiding van het nieuwe boek van Koen Brunning, Op het Spectrum, organiseert Pakhuis de Zwijger vanavond een gesprek over de complexe wereld van autisme en familie. Brunning stelt in zijn boek dat veel van de hindernissen die mensen met autisme ervaren het gevolg zijn van de wijze waarop de maatschappij reageert op mensen die van de norm afwijken. Aan het gesprek neemt een panel van ervaringsdeskundigen en andere deskundigen deel. De avond begint om 8 uur. De toegang is gratis. Wel aanmelden via de website. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. Een toegankelijk OV voor iedereen. Ook in Pakhuis de Zwijger op maandag 22 april een avond over wat nodig is om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor alle Amsterdammers. De niet werkende lift, een stoep zonder oprit of slecht verstaanbare audio voor reisinformatie. Als je als persoon minder mobiel bent of een beperking hebt, is het reizen met openbaar vervoer een behoorlijke opgave. Er zijn de afgelopen jaren al verschillende initiatieven gestart om het OV voor iedereen toegankelijker te maken. Welke stappen moeten er nog gezet worden? U bent om 8 uur van harte welkom en de toegang is gratis. Wel reserveren. Jongeren en dementie. In het gebied Amsterdam en Meerlanden organiseert Alzheimer Nederland op 23 april een bijeenkomst voor naasten van jonge mensen met dementie. Dominique Rijma en Mary van Termij van het expertisecentrum Euthanasie geven uitleg over euthanasie en dementie. De avond is van 6 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 in Amstelveen. Rond 7:30 avonds wordt er een maaltijd aangeboden. Jonge mensen met dementie zijn zelf uiteraard ook van harte welkom. Een professional zal indien gewenst een alternatief programma aanbieden. Aanmelden voor deze avond kan met een mailtje naar Jantien Brugma via dementiejong@gmail.com. Omgaan met verlies. Ook op 23 april een Alzheimercafé in Amsterdam-Noord over omgaan met verlies. Bij dementie verlies je vroeger en moet je afscheid nemen van hoe het was. Je rouwt zonder begrafenis en vaak over een langere periode. De avond is van 7:30 tot 9:00. Inloop start om 7:00 in restaurant De Die aan de Loenermarkt 900 in Stadsdeel Noord. Mededelingen. Meer aandacht voor mantelzorg binnen vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering van Cliëntenbelang Amsterdam op 20 maart jongstleden stond het onderwerp mantelzorg centraal. Het platform Mantelzorg Amsterdam wil de komende jaren mantelzorg meer binnen de vereniging onder de aandacht brengen om met elkaar tot een eigen visie te komen. Belangrijk omdat mantelzorg veel aandacht krijgt van de overheid, met als uitgangspunt dat ze meer kunnen doen. Het platform betwijfelt dat sterk. Veel mantelzorgers kunnen namelijk nog niet meer doen dan wat ze al doen en ze zijn al overbelast. Sommigen dreigen zelfs in hun gedrag te ontsporen. Lees het alarmerende bericht hierover op de website van Cliëntenbelang. Onderzoek Bureau Integriteit. De ombudsman stuurde onlangs een brief aan het college van burgemeester en wethouders over het zelf ingestelde onderzoek. Mionis Ramlal onderzoekt waarom zoveel ambtenaren geen vertrouwen hebben in Bureau Integriteit. Wat ligt hieraan ten grondslag? Ook wil hij op een rij zetten wat van de gemeente als werkgever verwacht mag worden als het gaat om voorkomen van klachten. De algemene doelstelling van het onderzoek is bij te dragen aan een Bureau Integriteit dat vertrouwd wordt door alle medewerkers van de gemeente Amsterdam bij vermoedens van niet-integer handelen. De brief is te lezen op de website van de ombudsman Metropool Amsterdam. Tot zover agenda en mededelingen van donderdag 18 april. Terug naar Janine.
Dankjewel, Michiel. Nou, dan gaan we nu eindelijk beginnen met het interview met Deborah Lauria van Cliëntenbelang Amsterdam. Fijn dat je gekomen bent, Lauria.
Altijd fijn om hier te zijn, dankjewel.
Ja, dankjewel. En Ja, vorig jaar, zeg maar in september, was je hier ook. En toen hebben we het over een aantal dingen gehad. Dus daar wil ik eerst even op terug. Om te kijken hoe het er nu mee staat. We hadden het toen onder andere over het lichthuis. Wat toen 4 jaar daarvoor opgezet was. En dat lichthuis wel goed draaide. Dat is een opvanghuis buiten de reguliere uren. Waarvan er nu, dat is begonnen in de Weesperbuurt.
Klopt.
En daarna ging het naar Noord en eentje ook in West.
Klopt.
Maar er waren problemen, die liepen allemaal goed. Is dat trouwens nog steeds zo?
Ja, steeds beter. In Noord is het ook, heeft het ook moeite gekost om het draaiende te houden. Om genoeg bezoekers te krijgen. We hebben een tweede locatie gevonden. En daar draait het nu goed. In West draait het ook heel goed. Het beste loopt het wel in het centrum, maar daar is het ook begonnen. Is ook een heel centrale plek, heeft meer bekendheid. Daar zit ook de Waterheuvel.
Ja.
Dat helpt natuurlijk om bekendheid te geven aan de voorziening.
En weet je waar het in West zit?
Ik heb het adres niet paraat. Nee. Maar het is natuurlijk te vinden op de website. Ja. Ook via cliëntenbelang, maar het Lichthuis Amsterdam heeft een eigen website. Daar is het zeker te vinden.
En er waren...
Alleen in Zuidoost waren er inderdaad opstartproblemen. De conclusie was, het gaat dus in Zuidoost anders dan in andere stadsdelen. Het is geen kwestie van een locatie vinden, openen en dan komen de mensen. Kennelijk moet het op een andere manier. En we zijn nog steeds in gesprek met samenwerkingpartners daar in Zuidoost om te kijken wat daar een succesvolle formule daarvoor kan zijn.
Ja.
Wat we weten in Zuidoost is dat mensen elkaar heel erg opzoeken. En samen met de eigen community, de eigen kringen, problemen, persoonlijke problemen, ongemakken, moeilijkheden aanpakken en oppakken. Wat natuurlijk ook verder helemaal prima is als het werkt. Het is ook heel mooi en laat heel veel saamhorigheid zien. Maar we weten ook tegelijkertijd dat een dergelijke voorziening of een dergelijk aanbod net zo goed in Amsterdam-Zuidoost welkom is. Want er zijn ook in Zuidoost mensen die mentale problemen hebben, kwetsbaarheid hebben op mentaal gebied. En we weten ook, dat is in algemeen zijn het zo, juist buiten kantooruren, wanneer je dus niet terecht kunt bij een reguliere voorziening, dan worden de problemen groter. Mensen ervaren eenzaamheid, angsten komen terug. Terugvallen op verslaving is wat we natuurlijk bijvoorbeeld willen voorkomen, helpen voorkomen. En zo'n voorziening helpt daarbij.
Ja. En wat is nou de bemoeienis van cliëntenbelang bij al die lichthuizen?
Wij hebben aan de wieg gestaan van het project dat uiteindelijk tot de opening van deze lichthuizen heeft geleid. Dus in de eerste ronde... Dus in de eerste 2 jaar hebben wij onderzoek gedaan vanuit het Centrum voor Cliëntervaringen naar de effecten van deze voorziening. Ja, wat levert het op? Het is heel erg gericht op preventie van terugval, dus van recidive. Wat doet het met mensen dat het er is? Dat is wat het Centrum voor Cliëntervaringen in kaart heeft gebracht. En ik heb altijd in de stuurgroep gezeten van het lichthuis. En dat doe ik nog steeds. Dat is dus onze bemoeienis.
Ja, ja. Maar als we even teruggaan naar de 2 jaar weer daarvoor. Van wie het initiatief neemt. Komt iemand vanzelf of via de gemeente altijd bij jou uit? Of bij cliëntenbelang?
Ja, in dit geval heeft de Waterheuvel het idee gehad. Die was de bestuurder van de Waterheuvel en een medewerker. We waren in Engeland op werkbezoek geweest en hebben daar de lighthouse bezocht. En kwamen terug met het idee, zoiets moeten we hier ook hebben.
Ja.
Vanuit de Waterheuvel was de stap relatief klein natuurlijk. Hè? Want dat is zo'n voorziening, maar dan wel tijdens kantooruren. En dit is dus in aanvulling daarop in het weekend en 's avonds. Nou, zo zijn ze met ketenpartners, samenwerkingspartners in de stad gaan praten. Dus ook met de gemeente Amsterdam, met Cordaan en andere samenwerkingspartners. En via Reinie Schippers, die we allemaal kennen, zijn ze ook terechtgekomen bij cliëntenbelang. En hebben we gekeken welke rol zou cliëntenbelang kunnen vervullen in deze.
We
hebben geholpen om het aan te jagen, om het te promoten. Omdat we heel erg het nut van deze voorziening inzien. Dus ik voel me ook ambassadeur van het lichthuis. Daar ben ik van meer dingen, ook van mantelzorg bijvoorbeeld. Maar zeker ook van zo'n mooi initiatief. Ja. En een heel werkend, goed werkend concept. Dus daarvoor heb ik me ingezet. Ook om te kijken naar hoe de financiering voor elkaar kon worden gekregen. Projecten aanvragen en indienen. Uiteindelijk ook die rol voor het Centrum voor Cliëntervaring en voor de impactmeting. Effectenmeting.
Ja, ja. En zie je nou over een periode van 4 jaar... dat er minder mensen een beroep doen, bijvoorbeeld op de crisisdienst? Wordt dat uitgezocht? Of?
Dat wordt wel uitgezocht. Ik zie niet dat er minder beroepen daarop wordt gedaan. Sowieso, het lichthuis heeft nog niet die grootte dat iedereen daar terecht kan. En sowieso is de crisisopvang niet toereikend. Dus het zijn communicerende vaten, maar nog niet zo direct in die mate dat je die cijfers weer terug ziet
gaan. Oké, okay. Ja. Maar Zuidoost is nog niet opgegeven, maar er wordt gewoon nog verder gekeken.
Klopt.
Wat nodig is.
Hoe dan wel, inderdaad.
Ja. Nou, mooi. En we hadden het ook over het vormen van een alliantie rondom mantelzorg in Amsterdam.
Ja.
En dat zou een verkenning zijn om vanuit het idee van nou, we moeten onze krachten bundelen.
Ja.
Samen staan we sterker. En dat was vooral omdat er, dat hoorden we net ook al bij agenda mededelingen, dat ze steeds meer op de nek van de mantelzorger terechtkomt. Terwijl die intussen wel helemaal doorgeleund is geraakt. En, ook niet onbelangrijk, om een betere zwengel te geven aan de respijtzorg.
Ja.
Om meer vervanging te doen en de mantelzorgers even wat lucht te geven. En hoe staat het op dit moment met de vorming van die alliantie?
We hebben een aantal bijeenkomsten gehad met Mantelzorg NL, met Zilveren Kruis, met de buurteams, met de gemeente natuurlijk. Verschillende partners. Heel leuk om samen te verkennen en ook herkenning te ervaren bij de anderen over dezelfde problematiek en dezelfde constateringen die we maken. Dat die versterking hartstikke nodig is. En we zijn aan het kijken, inderdaad, waar we onze focus op willen richten, zodat we ook met concrete stappen daarin verder kunnen gaan komen. En dat is natuurlijk uiteindelijk gericht vooral op lobby richting gemeente. Niet alleen, maar zeker richting de gemeente. Het onderwerp is heel breed, dus we zijn aan het verkennen en aan het afstemmen geweest met al die partners. Wat zullen we kiezen waar we de aandacht op willen focussen, willen vestigen, om het beet te pakken en dan stap voor stap te werken naar iets groters.
Ja. Maar daar ben je nog niet uit.
Die gesprekken hebben plaatsgevonden. We zijn nu de plannen aan het concretiseren, inderdaad.
Ja, maar als het dan cliëntenbelang zelf ligt, of aan het platform mantelzorg, wat zou het belangrijkste zijn om mee te beginnen?
Een duidelijkere plek in het beleid van de gemeente. Nu zegt de gemeente, als de vorige wethouder zei altijd, als we het erover hadden, mantelzorg is juist een algemeen onderwerp, het beleidsterrein. Dat zit verweven in al die andere beleidsonderdelen. We willen juist niet dat het een specifieke plek krijgt in het beleid, want dan ga je het als apart ding, iets behandelen, terwijl het juist een overkoepelend thema is. Daar kunnen we ons op zichzelf wel in herkennen. Alleen wij merken dat de aandacht daardoor minder gevestigd wordt op mantelzorg en mantelzorg zijn en wat mantelzorgers nodig hebben om te kunnen blijven functioneren ondanks mantelzorgtaken. Waardoor we toch vaak in een spagaat terechtkomen.
Ja. En bij welke onderwerpen denk jij dat die wethouder van mening was dat het aan de orde zou komen vanzelf?
Ja, zo'n beetje overal. Als we het over WMO-zaken hadden. Die logica is er absoluut hoor. Alleen wij herkennen dus niet dat mantelzorg zo in het vizier staat van beleidsmakers. En dat mensen ook de steun ervaren die ze nodig hebben. Dus wij vinden dat er juist wel meer expliciete aandacht ervoor moet komen. En we zijn dus aan het kijken hoe we die lobby willen insteken. Samen met ook de andere partners die daar achter dezelfde gedachten staan. Om het sterker, het geleid ook sterker te maken. Kijken of het toch niet een apart beleidsterrein kan worden. In ieder geval hebben we voor elkaar gekregen dat het ook opgenomen is in het regioplan van Amsterdam Vitale Gezond. Daar komen we straks op terug.
Ja, ja. Ja, ik denk ook van als je een... Al begin je al bij een intake voor mantelzorg, voor thuiszorg. Ja. Daar heb je al te maken met een mantelzorger die daarbij aanwezig is. Of meestal ter ondersteuning van. En als je dat hele traject verder uitwerkt, kun je precies aangeven waar de mantelzorger dan nodig is.
Ja, en het begint inderdaad al met die eerste herkenning. Want heel veel mensen voelen zich niet mantelzorger. Ze zullen nooit zeggen, ik ben mantelzorger. Je hebt een naaste, iemand die je lief hebt, die je zorg en ondersteuning nodig heeft. Die geef je uit liefde, punt. En je beseft niet dat je dus mantelzorger bent. Totdat het soms heel ver gaat en mensen daaraan onderuit gaan. En dat is wat we moeten zien te voorkomen, onder andere met de respijtzorg.
Ja, zeker. Heel, heel belangrijk. Oké, een ander belangrijk punt was... We praten een half jaar terug over de financiering van cliëntenbelang. Want de gemeentelijke subsidie moet ieder jaar weer opnieuw worden bevestigd.
Klopt, ja. Ja. Gevraagd.
En
ja.
Het idee was, het is fijn om een andere financiële bron te hebben naast die subsidie die wel voortgaat en die je zelf in handen hebt.
Ja.
Heb je al enig denkwerk een bron kunnen ontdekken?
Ja, nou, dat is een proces, een ontwikkeling die al jaren gaande is en die alleen maar sterker is geworden. Dus het gaat de goede kant op. Ja, het is inderdaad het verminderen van de kwetsbaarheid. Die subsidie van gemeente Amsterdam is nog steeds heel consistent en heel erg belangrijk natuurlijk. Niet alleen voor cliëntenbelang zelf, maar vooral voor de Amsterdammers, voor wie we het werk doen dat we doen. Dat is heel mooi. Dat wordt ook enorm gewaardeerd. Dat willen we dus vooral heel erg koesteren. Daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. Want het wordt goed besteed en het is ook nodig. Alleen afhankelijk zijn van één financier, één politieke financier, die dus ieder jaar het besluit, theoretisch in ieder geval, kan nemen ermee te stoppen, maakt je ook heel kwetsbaar als organisatie.
Ja.
Dus wat we hebben gezegd is, we kunnen sowieso kijken buiten Amsterdam naar andere gemeenten in Noord-Holland. En we kunnen sowieso met projectfinanciering de activiteiten uitbreiden en die financiële afhankelijkheid van alleen één financier kleiner maken. En dat lukt goed. We halen heel veel projecten binnen.
Ja, ja. En wie financieren dan weer die projecten?
Fondsen, zoals Zonnewee, het fonds van het ministerie van Volksgezondheid. Oh, ja. Maar ook het FNO-fonds, andere fondsen. Nou, er zijn er heel veel in Nederland. Je moet kijken natuurlijk dat je aansluiting vindt met de programma's die zij hebben.
En wat is FNO?
FNO, Klein Geluk, waar staat het ook alweer voor? Moet ik even uitzoeken.
Nou ja, oké. Zoeken we op.
Dus zoeken we op. In ieder geval, ze financieren projecten die bijdragen aan verbetering van zorg en welzijn. Dus zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. We hebben bijvoorbeeld eerder een project gefinancierd gekregen voor het inzetten van een artificiële intelligentie in zorg.
Ja.
En met Ruud van Zuilen, die jij ook goed hebt gekend en die ons helaas heeft verlaten een aantal maanden geleden inmiddels, was een heel mooi project om te kijken hoe je dus met technologie en nieuwe applicaties en innovatie vanuit de technische wereld de zorg kunt verbeteren en ook de zorg thuis. Dus langer thuis kunt blijven wonen. Ruud had MS en had heel veel zorg, was ook afhankelijk van een elektrische rolstoel en van heel veel hulpmiddelen. Maar hij kon zelf werken aan de ontwikkeling van weer nieuwe middelen of betere middelen om thuis te kunnen blijven wonen.
Geweldig.
Prachtig, ja, inderdaad.
Ja, oké. Dan wil ik het nu even kort met jou hebben over over het afgelopen half jaar. Over de komende maanden, want in juni is er weer een jaarevenement.
Ja.
Wat is het thema?
Inclusie, sociale inclusie deze keer. Als we het over inclusie hebben, hebben we over heel veel onderwerpen. Het is natuurlijk een heel breed begrip. En heel vaak heb je het over fysieke toegankelijkheid bijvoorbeeld. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is en onze aandacht altijd wel heeft. Het is ook makkelijker om het over fysieke toegankelijkheid te hebben van de openbare ruimte, het openbaar vervoer, aanvullend vervoer, et cetera. Allerlei voorzieningen. Omdat het ook gelijk concreet en tastbaar is. Veel minder makkelijk te begrijpen is wat sociale inclusie dan wel inhoudt. Dat blijft daardoor ook wel wat onderbelicht. En daarom willen we explicieter aandacht daaraan besteden. Sinds kort is er ook een nationale strategie vanuit het ministerie van VWS voor de implementatie van het VN-verdrag handicap, zoals het heet. Dus ervoor zorgen dat onze maatschappij toegankelijk inclusiever wordt. En dus mensen met een beperking, welke beperking ook, in staat stelt om volledig en volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Nou, we hebben nog heel veel werk te doen hier in Nederland, ook in andere landen, maar zeker hier in Nederland zeker. Ook. En zeker ook op het gebied van dus sociale inclusie.
Ja.
De minder tastbare dingen.
En wat staat er op het programma?
Ontzettend veel leuke dingen, zoals bijvoorbeeld ook een rondleiding, maar daar wel op locatie door het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum organiseert heel veel op het gebied van toegankelijkheid en inclusie. Mag zeker geprezen worden voor alle initiatieven en succesvolle initiatieven die ze starten om het museum en kunst in brede zin toegankelijk te maken voor iedereen. Door bijvoorbeeld ook prikkelarme avonden te organiseren, aanpassen van teksten. Ja. Op heel veel manieren proberen ze dus de kunstwereld dichter bij de mensen te brengen. Geweldig om te zien. Nou, die hebben we te gast.
Zeker.
En die zullen een workshop verzorgen. Guusje ter Horst zal komen vertellen hoe die nationale strategie tot stand is gekomen. Wat zij in een ronde langs de gemeenten in Nederland heeft gezien. Hoe ver staan gemeenten met die implementatie van het VN-verdrag, hun eigen inclusieagenda? Waar valt nog veel terrein te winnen? En waar doen we het al goed? Ook natuurlijk niet onbelangrijk.
Ja.
De LVB-raad zal zichzelf presenteren. Er zal ook een markt zijn waarin veel organisaties zullen laten zien wat zij doen op het gebied van sociale inclusie. We zullen gaan dansen met z'n allen daar.
Oh ja,
vanuit de wetenschap. Ja. Vanuit de wetenschap zal er ook een bijdrage zijn. Verschillende workshops. Ontzettend leuk programma.
Ja. En wat wil je ermee bereiken? Wanneer ben je tevreden?
Ja, wanneer zijn we tevreden? Allereerst wat meer bewustwording hebben gecreëerd over wat sociale inclusie dus is. Hè? Dat het niet alleen gaat om de tram kunnen pakken en een gebouw binnen te kunnen komen, maar de hele acceptatie eromheen van mensen met een beperking, van welke vorm ook. Ja, daar valt zeker heel veel nog terrein te winnen. Dus meer bewustwording bij een breder publiek.
Ja.
En het liefst ook wat concrete afspraken.
Precies, daar gaan we voor.
Daar gaan we voor.
Ja. Oké, nou, ik zeg, gooi er muziek er maar in.
Se nel buio chi ti avvolge una fiamma. sei il sole che tu vuoi, sei come un fiume in piena, poi il tempo ormai usato se ne va.
Ed un naufrago ti senti tu,
che da solo scruta il blu, quella fiamma sconosciuta è la tua zattera, lo sai.
Ja, u luisterde naar een nummer van de band Mattia Bazar. En dat heet Se tutto un mondo intorno, als ik het goed uitspreek. Een nummer uit 1979 van het vierde studioalbum van deze band. En het nummer heet, is vertaald en heet Er is een hele wereld om je heen. En het was een groot succes en werd dat jaar het 18e beste verkochte album in Italië. We gaan nu luisteren naar een gedicht van Dijkie met de titel Simply the Best.
Simply the Best. Amsterdam vitaal gezond, een programma voor fitter leven. Om mokummers, oud en jong, er 10 jaar bij te geven. Preventie door beweging, goede voeding voor iedereen. Brengt minder goed bedeelde straks op het juiste been. Iedereen doet eraan mee. Bestuurders in samenzang met zorgverleners, eerste lijners en het lokaal cliëntenbelang. Nog even en de langstlevende komt uit Noord of uit Nieuw-West. In het Guinness Book of Records. Op nummer 1. Simply the best.
Wat een gedicht. Ik wil het ontvangen. Mag dat? Kan dat?
Ja hoor, is goed.
Ik ga het delen met de andere deelnemers op de Amsterdam Vitaal Gezond.
Ja, is goed. Er hoort nog wat muziek bij. Dat komt er nu aan. Nou, volgens mij is Tina Turner in slaap gevallen.
Come to me.
Ja, u luisterde uiteindelijk toch naar het nummer van Tina Turner. En dat heette The Best en niet Simply The Best. In 1989 werd het gecoverd door haar en uitgebracht op het album Foreign Affairs, geproduceerd door Dan Hartman. De versie van haar werd een wereldwijde hit en behaalde de top 10 in een groot deel van Europa. Nu gaan we weer door met het interview met Deborah Lauria, die nog steeds hier zit te popelen omdat ze zoveel te vertellen heeft. We gaan het nu hebben over het programma Amsterdam Vitaal en Gezond. Dat is een samenwerkingsprogramma van de gemeente Amsterdam, Zorgverzekeraars, Zilverkruis, SIGA, regionale samenwerking van organisaties van zorg en welzijn, en de ELA en Cliëntenbelang Amsterdam. En het plan is om in 2040 alle Amsterdammers een gelijke kans te geven of te laten hebben op een goede gezondheid, en dat kwetsbare groepen er 10 jaar bij hebben. Het is nogal wat.
Ja.
Hoe staat het nu met die doelstellingen? Lijkt het nog steeds haalbaar?
Het zijn ambitieuze doelstellingen en dat beseffen we ook heel erg goed. Maar ambities moet je hebben en je moet de lat hoog leggen, wil je concrete resultaten behalen. Als je al begint met lagere ambities, je weet toch dat je altijd minder krijgt. Het zijn ook geen gemakkelijke doelstellingen, omdat het onder andere betekent hier en daar de zorg echt anders te organiseren dan nu. En dat is natuurlijk niet makkelijk. Er zijn heel veel partijen daarbij betrokken die nu al actief zijn. En veranderen en tegelijkertijd mensen blijven helpen, dat is dus gewoon heel erg moeilijk. Dus dat vraagt best wel veel. Niet alleen van bestuurders, maar zeker ook van alle lagen binnen organisaties. Dus de ambities zijn heel hoog en haalbaar weet ik niet. Dat zullen we constateren in 2040. Maar er is wel ontzettend veel energie en ontzettend veel commitment om wel voor die doelstellingen te gaan.
Ja. En nu stond er in de nieuwsbrief, de laatste van Cliëntenbelang, over het programma Amsterdam Vitaal en Gezond, dat het regioplan nu online staat.
Ja.
Kun je heel kort aangeven wat het inhoudt?
Heel kort is heel moeilijk, want het is een heel uitgebreid plan. Dat is de verzameling van de plannen van de coalities die er zijn binnen het programma Amsterdam Vitaal en Gezond. Zoals we eerder hebben gezegd, er zijn er 8 coalities, 4 doelgroepcoalities, 4 themacoalities. Samen vormt dat bij elkaar het programma. Alle coalities hebben dus plannen uitgewerkt voor 24 tot en met, nou in ieder geval 26. Maar natuurlijk met de stip op de horizon in 2040 hebben we die grotere doelstellingen behaald. Dat zullen we in stappen moeten doen. Nou, dat is dus alles bij elkaar een groot plan. Dus dat is heel moeilijk om samen te vatten. Maar we hebben onder andere 6 leidende principes geïdentificeerd om ook wel richting te geven. En iedere coalitie heeft prioritaire opgaven, zoals het heet, geïdentificeerd. Dus daarmee ga ik allereerst aan de slag. Het zijn meestal 3 per coalitie. En een van die leidende principes is dat de Amsterdammer centraal moet staan. Dus dat wat we doen moet ten dienste staan van betere zorg en ondersteuning voor Amsterdammers die het nodig hebben.
Ja, en stel je gaat weer terug wat je daarnet zei. We gaan een nieuwe vorm van zorg ontwikkelen vanuit dit uitgangspunt. Terwijl je die andere er nog naast hebt. Ja. Hoe ga je dat doen?
Ja, nou, dat zullen we dus met alle betrokkenen, en dat zijn we, met alle betrokkenen aan het bestuderen, aan het bespreken. We zijn stap voor stap die plannen steeds concreter aan het maken.
Ja.
We zijn bijvoorbeeld, als we het hebben over mentale gezondheid, zijn we aan het kijken vanuit het Integraal Zorgakkoord wordt er gesproken over mentale gezondheidscentra. Dat die er moeten komen overal, in alle regio's in Nederland. Wij hebben gezegd, in de regio Amsterdam gaan we ervoor zorgen dat er mentale gezondheidsvoorzieningen zullen komen. Nou, klinkt een semantische discussie, maar het is natuurlijk meer dan alleen woorden. Waarom niet centra, maar voorzieningen? We willen bijvoorbeeld niet dat er een centrum komt met blokletters en neonlichten, mentale gezondheidscentra. Heel stigmatiserend zou dat werken namelijk. Niet dat het elders per se zo is, maar we willen juist laagdrempelig ontmoetingsplekken organiseren waar je heen kunt, waar je eigenlijk ook voor andere dingen naartoe gaat, ook voor leuke dingen, ontspanningsmomenten, leuke activiteiten. En waar je dus ook terecht kunt voor ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid als je dat nodig hebt. Zonder dat het op afspraak is of in ieder geval in een stigmatiserende context plaatsvindt.
Dus het is zeg maar veel meer geïntegreerd in een basisvorm, ja, waar mensen van alles en nog wat gaan doen.
Inderdaad, in een buurthuis in de of eigen zo. Buurt, ja, exact. In de eigen buurt waar je makkelijk naartoe loopt.
Ja. Nee, dat is geen semantische discussie.
Dat is geen semantische discussie. Maar ja, hoe doe je dat dus? En wie verwijst naar en wie voert de intakes? Zijn het wel de huisartsen? Zijn het de praktijkondersteuners? Zijn de medewerkers van de buurteams? Er zijn verschillende mogelijkheden.
Ja.
Nou, die verkennen we. Die hebben we ook voor een groot deel verkend. We zijn conclusies aan het trekken. Maar iedere keuze betekent ook natuurlijk heel wat in termen van financiering, in termen van inrichting van organisaties, in termen van samenwerkingsafspraken tussen organisaties. Dus het zijn geen makkelijke processen en het zijn helaas ook langdurige trajecten.
Ja.
Maar uiteindelijk moet het iets opleveren en daar gaan we voor.
Ja, ja. Maar als je nou kijkt naar dat idee wat je nu net lanceert, tenminste voor mij is het net... Heb je dan bijvoorbeeld ook de Amsterdamse huisartsenvereniging daarin mee?
Ja, dat maakt het juist ook soms een moeilijke hoor. Maar het mooie zeker en het krachtige van Amsterdam Vitaal en Gezond is dat heel veel partijen daarbij aangesloten zijn. Als we vergaderingen hebben, zitten we makkelijk met 30 mensen bij elkaar.
Zo,
ja.
Per coalitie?
Ja, ja, ja. En dan heb je de overall coalities, ook een hele grote groep. Want je hebt de gemeente, nou ja, de initiatiefnemers heb je net opgezomd. Daarnaast heb je de GGD, die een heel belangrijke rol speelt. De buurteams, de sociale basis, aanbieders van de GGZ bijvoorbeeld.
Ja.
Andere aanbieders, VVT, organisaties, ouderenzorg. En iedereen zit daar aan tafel.
Maar zitten die dan zeg maar alleen in deze coalitie of ook bij die andere?
Alle coalities zijn een brede vertegenwoordiging van het zorg- en welzijnsveld in Amsterdam. Dus overal zitten veel mensen, veel organisaties in vertegenwoordigd. Ja.
Nu heb je één voorbeeld genoemd van die mentale gezondheid. Zou je nog zo'n coalitie eruit willen pikken?
En wij zijn actief in 5 coalities en in alle coalities zijn er hele mooie dingen op de agenda gezet. Wij hebben bijvoorbeeld... Overigens, vanuit de coalitie Mentale Gezondheid gaat er op 8 mei een heel leuk, verwacht ik, jongeren dialoogdiner plaatsvinden. Daar zullen 25 Amsterdamse jongeren en 20 professionals uit zorg en welzijn bij aanwezig zijn. Ook wethouder Alexander Scholtes is daarbij aanwezig. En we gaan het hebben over wat jongeren ervaren aan problemen die... voor hun mentale gezondheid een bedreiging zijn. Hoe ze ermee omgaan en wat zij zouden willen om die problemen op te lossen.
En heb je het dan over jongeren tot 18 of juist daarna?
Nee, breder. Tot 23. Deze avond zullen er een paar die zelfs ouder zijn dan 23. Maar in ieder geval...
Oudere jongeren.
Jongeren. Ja. Jongvolwassenen.
Nou ja, het is wel heel belangrijk vanwege die overgang tussen 18 en...
Dat is het. Hè? Het stopt niet als je 18 wordt.
Nee, precies.
Zo is er nog een hele reeks aan activiteiten gepland. Voor alle coalities. We gaan ook aan de slag met participatief onderzoek. Voor wat betreft de mentale gezondheid zal het actieonderzoek gaan over mentale weerbaarheid. En wel specifiek in de 3 stadsdelen die nu prioriteit krijgen. De bekende stadsdelen met de laagste 6. En dat zijn Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Dus we gaan vragen, wat doen mensen om mentaal fit te blijven? En welke hulpbronnen gebruiken ze daarvoor? Om te onderzoeken wat werkt goed voor mensen om te werken aan mentale gezondheid.
Ja.
Dus ingestoken vanuit de positieve. En we zullen ook op straat mensen interviewen om weer meer informatie op te halen. En ook vanuit mensen die in die coalities niet zitten. Want dat is natuurlijk altijd maar een kleine selecte groep die actief participeert. En we willen veel meer geluiden horen. We zullen ook informatiebijeenkomsten organiseren om meer bekendheid te geven aan het programma. Zodat eventueel mensen ook ons weten te vinden als ze graag iets willen delen met ons. Dat geldt voor alle coalities. Voor coalitie ouderen en chronisch zieken samen zullen we ook een participatief onderzoek gaan starten. Met de titel Vandaag praten over morgen. En we gaan dus inzoomen op wat mensen nodig hebben om zo gezond en vitaal mogelijk oud te worden.
Ja, en die onderzoeken zijn ook al gepland?
Die zijn allemaal gepland, ja.
En wie voeren die dan uit?
Het Centrum voor Cliëntervaringen heeft het voortouw hierin, maar we zoeken wel de samenwerking op met andere, ook onderwijs- en onderzoeksinstituten, ook UMC en de Hogeschool van Amsterdam, maar ook Ben Sayed Centrum en uiteraard ook Amstorim bijvoorbeeld, organisaties die ouderenzorg verzorgen. Cordaan is daarbij betrokken. Nou ja, het is een breed spectrum weer.
En ga je dan ook de boer op? Of gaan zij dan zeg maar naar plekken waar heel veel ouderen...
Ja, allebei. Nou, ja, vooral de onderzoekers natuurlijk. Ja. Samen met gezondheidswetenschappen van de VU gaan we ook een burgerpanel organiseren. Met als doel dus de meningen van burgers op te halen op dit terrein. En dat betekent wel naar de mensen toe gaan met de street interviews. En op andere manieren naar mensen toe gaan. En niet alleen maar naar ons toe te laten komen.
Nee. En dit soort onderzoeken, is dat iets wat dan zeg maar in 2 jaar moet worden afgerond? Of heb je daar een bepaalde datum bij?
Ja. Voor coalitie ouderen moet het in Q2. Dus het tweede kwartaal van dit jaar. Dus nu.
Oh.
Tussen nu en de zomer moet het... plaats hebben gevonden. In ieder geval na de zomer zullen we zeker de eerste uitkomsten hebben van de eerste 2 onderzoeken.
En dan op die 3, in die 3 buurten?
Ja, om te beginnen in die 3 stadsdelen inderdaad. Ja. En ook voor coalitie Groei van de Stad, dat is de coalitie die zich bekommert om de huisvesting, al dan niet in combinatie met zorg. Daar zijn we al gestart met het eerste participatief onderzoek. Daar heeft het onderzoek als titel Niemand is een eiland, vind ik een heel mooie titel. Het drukt al heel veel uit van wat we willen realiseren met het inrichten van nieuwe buurten of het herinrichten van bestaande buurten. Waarbij dus de crux is dat je niet alleen bent in een buurt, dat ook wonen veel meer dan alleen een dak boven je hoofd is. De wooncirkels regelmatig onderwerp van gesprekken bij deze coalitie. Een wooncirkel is een buurt waar je een kern hebt, waar zorg en ondersteuning altijd aanwezig zijn, ook laagdrempelig.
Ja.
Waaromheen een cluster aan woningen wordt gebouwd of aanwezig is voor mensen die zoveel mogelijk en zo lang mogelijk thuis zelfstandig kunnen blijven wonen, maar waar ze dus makkelijk terecht kunnen voor zorg bij die kern, die op maximaal 10 minuten afstand moet staan. En waarbij de hele infrastructuur zo ingericht is dat je samen de buurt vormt en ook naar elkaar omkijkt.
Ja, dan wou ik je toch iets vragen over die huisvesting.
Ja.
Of je dat daarbij betrekt. Want ik zag bij Nieuwsuur, dat vond ik echt schokkend. Een voorbeeld van een hele arme wijk, dat was in Heerlen in dit geval. Met een huis vol met schimmel, waar niks aan wordt gedaan. Ik vroeg me af, als je het nou toch hebt over een goed leefklimaat waar mensen in moeten kunnen wonen, dan moet je toch een schimmelvrij huis hebben. Wordt dat ook meegenomen in dat programma?
Zo specifiek is het niet binnen de coalitie Groei van de Stad. Het zou ook bij andere coalities thuis horen trouwens hoor. Want het gaat om leefbaarheid en dat is dus niet alleen wonen. Maar nou ja, dit is te specifiek. Maar dat valt absoluut onder de voorwaarden die gecreëerd moeten worden. Willen we een leefbare en een gezonde omgeving hebben voor mensen waar je voor je welzijn wordt gezorgd.
Ja, want dat slaat zo op je longen en heeft op kinderen zo'n uitwerking dat ze enorme last hebben van astma bijvoorbeeld.
Ja, verschrikkelijk. Dus, tuurlijk, ja. Daar moet je absoluut iets aan doen.
Ja.
Zeker.
En ik vroeg me af, je hebt nu het een en ander verteld over dat regioplan, van hoe het in elkaar zit met die coalities, et cetera. Hoe verhoudt dit, laat ik het zo zeggen, is de bedoeling dat vanuit dit idee, als dit eenmaal gaat rollen en werken, dat je uiteindelijk op die zorg, dat je er minder geld voor uit hoeft te trekken? Dat het een investering is die zich op langere duur terugbetaalt?
Dat is, ja, het is niet bedoeld om per definitie minder geld voor uit hoeven te geven. Maar dat zou wel moeten. Dat is het probleem. Ook ja. Omdat we met steeds meer mensen steeds ouder worden. En ook de zorgen die we hebben steeds hogere kwaliteit is. Maar daarmee ook steeds duurder. Het kan niet blijven groeien, dat budget. Dus per saldo gaat er ook echt betekenen. Gaat het betekenen, er is minder geld per persoon beschikbaar.
Ja.
Als je wilt. Ja, we moeten het efficiënter organiseren en ook anders organiseren. Want wat we nu constateren is dat mensen die al heel veel hebben en gewend zijn om ook heel veel te hebben. Dus de klassieke, blanke, hoogopgeleide, vermogende Nederlander, die weet de weg wel naar goede zorg te vinden. En andere mensen die het mogelijk meer nodig hebben, maar op andere manieren er niet tussen komen, die moeten juist dus beter geholpen worden. En voor hen moeten we dus het systeem aanpassen, veranderen. Want anders groeien die gezondheidsverschillen alleen maar, net als andere verschillen in de samenleving.
Ja.
En dat is juist wat we tegen willen gaan.
Ja.
We willen stoppen dat het alsmaar groeit en die verschillen alleen juist kleiner maken. Nou, dat betekent dus dingen anders doen dan nu. Anders krijgen we meer maar van hetzelfde.
Ja.
En blijft het alleen maar groeien.
Dus al die werkzaamheden van die coalities moeten we terug gaan zien in alle delen van de stad uiteindelijk.
Als het goed is wel. Het gaat inderdaad bijvoorbeeld heel veel. En dat zie je terug in bijna alle coalities. Samenwerking tussen zorgdomein en sociaal domein. Samenwerking tussen formele zorg en informele zorg. Veel meer interactie en veel meer samen zaken oppakken.
Ja.
En veel minder vanuit hokjes denken en handelen ook.
Ja. Ja, een heel mooi plan.
Zeker, het plan is absoluut mooi.
Ja.
En daarom geeft het ook heel veel energie aan alle deelnemers.
Ja, dat snap ik. Ik ga daar later met iemand die er zich specialiseert in heeft, in cliëntenperspectief en deelname. Ga ik er nog een keer voor zitten om precies in kaart te brengen hoe die ervaringsdeskundigheid eruit ziet.
Ja.
Maar hoe zit het daar nu mee? Zijn er voldoende mensen?
Het begint goed te lopen. We hebben in alle coalities en anders in de werkgroepen van de coalities wel ervaringsdeskundigen die een rol hebben. Inmiddels bijna overal. En verder voor al deze dialoogsessies, informatiebijeenkomsten, burgerpanels en actieonderzoeken zoeken we iedere keer extra mensen met ervaringskennis. Mensen die mee kunnen denken, willen denken.
Ja.
Hoe doen we het beter?
Oké. En op de website van Cliëntenbelang staat volgens mij vacature.
Klopt.
Waar mensen zich kunnen melden.
Ja.
Nou, Debra, ik hoorde iTunes. Ik ga je bedanken.
Ja. Ja, jullie bedankt.
Ja, nou, ik... In de herfst kom je weer terug, hè?
Zeker.
Ja,
graag.
En dat wordt dan het laatste interview met jou.
Ja.
Helaas.
Helaas.
Dan gaan we allemaal muziek draaien waar iedereen van gaat huilen. Nou, mensen, luisteraars ook thuis. Tot de volgende week weer. Fijn dat u heeft geluisterd. En kijk op de website van Cliëntenbelang naar dat mooie plan. Dank u wel. Dag.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.